Goedemorgen broeders en zusters in Sliedrecht, Reewold. Wat een vreugde om vanmorgen hier weer te mogen zijn. Allemaal bekende en onbekende gezichten, maar we hadden vanmorgen al een hele fijne gebedstijd. Ik dacht 1-0. We leven vanuit de overwinning. En we hebben ook al prachtige liederen gezongen met elkaar. En ontzettend genoten van het opdragen van 2 kinderen. Ik vond het zo mooi dat de broeder die gebeden had, zei aan het eind van het gebed, en nu slaapt ze. Mooi, hè? Ik vond het zo mooi. Ja, wat hebben we het goed. En wat zijn we dankbaar dat we toch weer bij elkaar mogen komen. Ik ben echt een vriend van deze gemeente. We kennen elkaar al heel vele jaren. En het is bij mij ook zo dat je zegt, jongens, ik wil nog een tandje bijzetten. Ik wil hoog eindigen, net als Jacob, leunend op zijn staf, God aanbiddend. Dat is echt mijn verlangen. En weet je, het is ook zijn verlangen. In Spreuken 8, vers 31 staat, mijn bron van blijdschap vind ik bij de mensenkinderen. Dat zijn de woorden van de Heer Jezus, die de wijsheid is. Mijn bron van blijdschap vind ik bij de mensenkinderen. Het is zijn bron van blijdschap om in gemeenschap met ons te leven. Dat laatste lied, ja, dat is moeilijk om daar stil te blijven zitten. Dat zijn kostbaar bloed ons gered heeft van al onze zonden. De weg is open naar God. De weg is open naar elkaar. Hij heeft alles volbracht. Ik zat gisteren op de weg en toen moest ik denken aan de situatie in Israël natuurlijk, u ook, dat zit ook bij u hoog in het vaandel. En toen moest ik denken aan dat grensgebied van Sidon, waar ze nu een buffer willen maken van zo'n 40 kilometer, zodat het land weer veilig is en de mensen weer terug kunnen naar hun eigen woning. Daar op die grens. En ik kwam daar maar niet los van. En daarom gaan we met elkaar naar Matteüs, hoofdstuk 15. Want de Heer Jezus is ook in het buitenland geweest. En daar is iets bijzonders gebeurd. Hij trok zich terug om een tijd van pauze te nemen. Maar daar is iets gebeurd en daar mogen we zoveel van leren. Het gaat over een vrouw en dat is een Canaanitische of een Canaanese vrouw. Nou is het belangrijk, en ik kan dit hier kwijt, de Bijbel is voor ons allen. Maar er zijn gedeelten in de Bijbel die zijn niet voor ons, maar dan moeten we ook de Bijbel lezen in zijn tijdperiode. We gaan nu terug naar de bediening van de Heer Jezus op aarde. Hij heeft zijn kostbaar bloed nog niet vergoten. Hij is nog niet opgestaan. De Heilige Geest is nog niet gezonden in de gemeente, zijn tweede lichaam. Dus het is nog tijdens zijn bediening dat zijn hart uitgaat naar de verloren kinderen of schapen van het huis van Israël. Ik wil hier wel benadrukken dat er staat verloren schapen. De Joodse mensen zonder de Heere Jezus zijn verloren. Zij zijn geboren in zonden en zij sterven in hun zonden als zij zich niet bekeren. De woorden van de Heere Jezus, verloren schapen van het volk van Israël. Hij heeft tegenstand ervaren. Ze hebben hem uitgescholden. Hun harten zijn verhard. Het hoogste wat hij bereikt heeft is met zijn discipelen en hij noemt hen kleingelovigen. Verder is hij niet gekomen tijdens zijn rondwandeling met de discipelen dan kleingelovigen. En nu gaan we naar een gedeelte waar de Heer Jezus voor de tweede keer zegt, groot geloof. En bij beiden waren het geen Joodse mensen. In Matteüs 8 vers 10 was het een Romeinse centurion waarvan de Heer Jezus verwonderd was van zijn grote geloof. En nu gaan we lezen dat stukje van de Canaanese vrouw. Maar achter dit stukje verlang ik dat wij een tandje bijzetten in ons eigen persoonlijke leven, dat wij ook van klein geloof naar groot geloof zullen overstappen. Dat is natuurlijk het verlangen van mijn hart. We lezen het in Matteüs hoofdstuk 15, vers 21. De Heer Jezus heeft gediend in Galilea, Capernaum, Bethsaida, en daar heeft hij ontzettend veel wonderen gedaan. Maar constant liep hij tegen verharde harten aan. En er staat er in vers 21, Jezus ging vandaar. Hij vertrekt dus uit Galilea. En als je daarvoor leest, dan zie je wat een obstakel zij hij daar constant heeft ervaren. En vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. Nou, dat ligt op de grens van Libanon. Terug in de geschiedenis, Sidon, dat was de hoofdstad van de Baal-aanbidding. En in de buurt van Sidon, in Zarfat, is toen Elia bij die weduwe geweest. Want niemand zocht die Joodse profeet daar in de buurt van het hoofdstad van de Baaldienst waar Izebel vandaan kwam. Dat is Sidon. Dus we gaan nu over de grens in dat buffergebied bij Sidon in Libanon. En zie, een Canaanese vrouw die uit dat gebied kwam, riep naar hem: Heere, Zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. Maar hij antwoordde haar met geen woord. En zijn discipelen kwamen naar hem toe en vroegen: Stuur haar weg, want zij roept ons na. Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Maar zij kwam dichterbij, knielde voor hem neer en zei: Heere, tweede keer Heere, help mij. Hij antwoordde echter en zei: Het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Zij zei, derde keer: Ja, Heere, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Toen antwoordde de Heere Jezus en zei tegen haar: O vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. We weten niet of die dochter geloofde. Dus daar gaat het ook niet om. We weten wel dat die moeder geloofde. Dat is belangrijk. Ik ben zo gegrepen door dit stukje. En weet je wat bij mij is? Soms dan ken ik bepaalde gedeelten in de Bijbel. En dan heb ik daar zo mijn gedachten over, of ik begrijp sommige gedeelten niet. Maar als ik dan jaren later weer eens terugga naar dat gedeelte, in die jaren dat ik ook meer gegroeid ben in Christus, krijg je soms een ander inzicht, een rijker inzicht. En dat is nu zo mooi met ons geloof. Onze kleindochter zei een keer tegen Linda, mijn vrouw: Oma, nou heb ik van mijn geboorte af dat Bijbeltje naast jouw bed gezien. Heb je hem nu nog niet uit? Ik zie het voor je. En toen zei Linda: Lieverd, het is altijd weer nieuw. Het is altijd weer fris. Er is altijd weer iets nieuws wat we mogen leren. En dat is ook deze morgen. Dat hoop ik zo graag door te geven. Ik hoop zo dat dat overkomt. Nou, Laten we even nadenken over deze vrouw. Kijk, het gaat bij de Heere altijd om ons hart. Amen. Wij zien de buitenkant, maar de Heere God ziet de binnenkant. Dat is heel belangrijk. Deze vrouw had veel tegen, allereerst, in het Joodse denken. Zij was een vrouw. Weet je dat de rabbijnen iedere dag bidden? Dank u wel, Heere, dat ik geen vrouw ben. Ook niet aardig. Dank u wel, Heere, dat ik geen gooi ben, dat ik geen heiden ben. Dat bidden de rabbijnen iedere dag. Ze was niet alleen een vrouw. Ze was een Canaanitische of Canaanese vrouw. Gaat het maar bestuderen in Deuteronomium 7. Wat had er moeten gebeuren met de Canaanieten toen Jozua in het land kwam? Ze hadden uitgeroeid moeten worden, want de maat van zonden was vol. En door de ongehoorzaamheid van Israël is deze vrouw nog steeds in leven. Een vrouw, een Canaanitische vrouw. Een vrouw die opgegroeid is buiten het verbond. Buiten de eredienst, buiten de tempeldienst, buiten de offers, buiten de beloften. Een heidense vrouw. Een vrouw in nood. Want haar dochter is door een demon bezeten. Vaders en moeders. Wat kun je van richting veranderen als er wat gebeurt met je kinderen? Ik denk nog even aan het staartje van Johannes 4. Daar is een vader en die heeft een belangrijk werk. En dan wordt zijn zoon ziek. En dan is dat belangrijke werk opeens niet meer zo belangrijk. En van Capernaum reist hij de hele weg omhoog naar Nazareth. Als gevolg van de crisis in zijn privéleven gaat hij nadenken over de Heer Jezus. Bij hem moet ik zijn. En dat kan een crisis teweeg brengen. Als je maar naar de juiste persoon gaat. Ik heb een eigen broeder. Mijn eigen fysieke broer. En die zit in een crisis. Maar hij gaat niet naar de Heer Jezus. Hij gaat naar een psychiater. Geweldig. Maar hij komt geen stap verder, zegt hij. Ik zeg, nee, waarom? Ik zeg, broer, dat horloge van mij. Als dat kapot is, ga ik dan naar een ander horloge? Of ga ik naar de horlogemaker? Ik denk dat je het beter om doet om naar de horlogemaker te gaan. Ik zeg, nou, dat moet jij nou ook doen. Je moet naar je schepper gaan. Hij die jou geweven heeft in de moederschoot. Hij die jou veel beter kent dan jij jezelf kent. Maar je gaat naar een ander horloge toe. En hij zegt het eerlijk, ik kom geen stap verder met die man. Ik raak er alleen maar van verward. Maar goed, hier is een vrouw, een buitenlandse vrouw, een Canaanitische vrouw. Er is een crisis in haar hart en zij denkt alleen maar aan haar kindje. Haar hele hart is gevuld voor haar kindje, niet voor haarzelf. Alleen maar voor haar kindje. Anderen, anderen, anderen. Nou, zij woonde in een afgodisch gebied. Maar ze had dat alles achter zich gelegd. We hebben gisteren Jesaja 44 gelezen. En dan is dat zo grappig als je dat leest over de afgoden. Er wordt een boom gehakt uit het woud. En van het ene gedeelte van het hout maak je een vuurtje om je potje havermout op te warmen. En van het andere gedeelte van het hout maak je een afgod waar je voor buigt. Maar dan staat er wel bij, wie deed die boom groeien? Wie gaf die boom water? Dan kom je toch weer bij de Heere God terecht. Want hij gaf het water en hij liet het groeien. de dwaasheid van afgodendienst. Deze vrouw, als gevolg van haar crisis, ging zij naar de Heer Jezus. Zij keerde zich af van de afgoden. Daarom wil ik zo graag de kwaliteiten van haar hart doorgeven. Wat was er in haar dat de Heer Jezus over haar proclameerde? O vrouw, groot is uw geloof. Hebreeën 11 vers 6. Als wij wandelen in geloof, brengen wij vreugde aan Gods hart. Dat is toch mooi dat als jouw geloof groeit, dat dat een reactie heeft in de hemel. En daarom ook, laten we een paar punten vasthouden. Allereerst, ze had haar rug toegekeerd aan alle afgoden. In het openbaar proclameerde ze dat zij de afgoden de rug toegekeerd had, want zij noemt de Heer Jezus Heere. Wat moet dat verfrissend geweest zijn voor de Heer Jezus. Weet je wat ze constant over hem zeiden? Dronkaard. Vriend van zondaren. Hij doet de wonderen door de machten van de demonen. Dat had hij constant gehoord in Israël. En nu komt daar een vrouw en die noemt hem tot 3 keer toe Heere. Met 3 E's. Yahweh, de soevereine, almachtige God. Zij noemt hem Heere. Dat is belangrijk. Het tweede wat we zien is, zij komt met een gebroken hart. Er staat in Jesaja 57 vers 15, de Heere woont in de hemel en hij woont bij de gebrokenen van hart. Zij kwam met een nederige houding. En dat is zo belangrijk. Met wat voor houding gaan wij om met de Heere? Want broeders en zusters, wat is ons recht? De hel, dat is ons recht. Het is allemaal genade. Wat ons toebedeeld wordt. En dat is goed om onze positie te zien. Ik ben dood. Ik ben een verloren zondaar. Ik heb genade nodig. Ik heb de Heer Jezus nodig. Alleen zijn kostbare bloed reinigt mij van al mijn zonden. Ik heb van nature geen been om op te staan. Het is allemaal zijn genade. En zo had de Heere God zich in Exodus 34 vers 6 en 7 bekendgemaakt als een God die vol van genade is. Weet je, dat was het probleem bij Jona. In Jona 4 vers 6. Hij zei, ik weet dat u genadevol bent. Maar dat is toch heerlijk om te weten. Wij hebben een God van genade. Wij hebben een almachtig God. En het is zo belangrijk dat wij nederig komen als gebroken mensen, als verloren zondaren. Want voor hen kan de Heer iets doen. Als wij komen met onze eigen gerechtigheid, dan kan de Heer niets doen. En dat was het probleem in Israël. Hier komt ze met een gebroken hart, met een nederige houding. En het volgende, dat is zo belangrijk. Vergeet alstublieft de discipelen hier niet. Want ik heb mij wel eens afgevraagd. Ik vind de Heere Jezus hard. Ik vind de Heere Jezus niet zo aardig. Maar leest u het even met mij mee in vers 32. En Jezus riep zijn discipelen bij zich en zei, ik ben innerlijk met ontferming bewogen. Dat staat 3 keer in het evangelie van Matthäus. Hij is bewogen met de mensheid. Maar waarom was de Heer Jezus stil? Omdat hij die discipelen een les wilde leren. De Heer Jezus was moe van dat oppervlakkige geloof. De Heer Jezus was moe van dat kleine geloof. En de Heer Jezus kent het hart van deze vrouw. En daarom test hij haar. Om goud tevoorschijn te krijgen. Net als bij de blind geborene in Johannes 9. Te meer dat die blind geborene die genezen was geconfronteerd werd, te duidelijker dat hij geen getuige van de heiland. En de Heer Jezus wist het. Deze vrouw gaat niet mokkend weglopen. Nee, deze vrouw weerstaat de test en zij zal als goud tevoorschijn komen. Want zij heeft haar rug gekeerd naar de afgoden. Zij is in grote nood, niet voor haarzelf in eerste instantie, maar voor haar dochter. Laat de kinderen tot mij komen. Amen. Aan zijn hart. Nou, ze richten zich tot de juiste persoon. Er is maar één naam gegeven waardoor wij behouden moeten worden. De waarheid is in Jezus. Ik vind dat zo mooi. In een leugenwereld zijn er twee waarheden. De Bijbel is de waarheid en de Heere Jezus is de waarheid. Amen. En dat is genoeg. Daar doe ik het mee. De Bijbel is de waarheid en de Heere Jezus is de waarheid. Want de gehele Bijbel heeft maar één onderwerp. Het getuigenis van Jezus. En als je eenmaal de Heer Jezus gaat zien op iedere bladzijde, en ik spreek in een gemeente waar jullie daarvan genieten. Ik denk maar aan broeder Dato. Je vindt hem op iedere bladzijde. En mag ik dan in zijn voetsporen verder gaan? Want dan krijg je een nieuwe Bijbel. Ja, dan krijg je een nieuwe Bijbel. Toen ik tot geloof in de Heer Jezus kwam in Israël en ik zag dat de Heer Jezus het onderwerp is van de schrift, toen kreeg ik een nieuwe Bijbel en toen kon ik dat ook doorgeven aan het Joodse volk. Want zij lezen de Bijbel met een wetbril. En dan wordt het saai. En dan voel je je tekort. Maar als je de Bijbel gaat lezen met een Jezusbril, dan krijg je een nieuwe Bijbel. Want dat is heerlijk om steeds weer te zien dat de Heer Jezus zich bekend maakt. Zij ging naar de juiste persoon. En dat is ook zo belangrijk. En weet je wat ook zo belangrijk is? Wij denken soms van mensen die niet naar de kerk gaan, dat er geen zaad in dat hart is. Maar dat is niet waar hoor. Want de Heere God spreekt tot ieder mens. 1 à 2 keer. Er is niemand met een excuus. Wat was het zaad van de Samaritaanse vrouw? Als de Messias komt, dan zal hij ons alles openbaren. Wat was het zaad van deze Canaanese vrouw? En wat moet hem dat goed gedaan hebben? Want zij noemt hem niet alleen Heere, maar ook zoon van David. Dat is een Messiaanse titel voor het Joodse volk. Het Joodse volk zou dat in hem gezien moeten hebben. Maar zij zagen het niet. En zij zag het wel. Zoon van David. Maar ja, die titel hoort bij het Joodse volk. Nou, de discipelen willen haar wegsturen. Want die denken, onze vakantie gaat eraan. Die vrouw die blijft maar aan het roepen. En allemaal aandacht te trekken en straks komt er een hele menigte. Joh, genees haar en stuur haar weg. Dat kun je toch makkelijk. Maar de Heer Jezus zwijgt, maar hij stuurt haar niet weg. Maar de Heer Jezus die leert haar, en dat moeten wij ook leren. Er is een volgorde in de Bijbel. Er is orde. In een huwelijk, er is orde. Maar ook in de weg die de Heere ging op aarde. Dat moest de Samaritaanse vrouw leren. Het heil is uit de Joden. Hij was eerst gekomen bij het huis van Israël, de verloren schapen van Israël. Dat was zijn eerste opdracht. Maar natuurlijk had hij De Samaritaanse vrouw de ogen geopend. De centurion was tot geloof gekomen. Want hij heeft hart voor de gehele wereld. Maar die orde is eerst de Jood en ook de Griek. En dit was nog die periode dat zijn tijd met Israël nog niet voorbij was. Hij was nu wel in het buitenland bij de niet-Joden. Maar hij zou nog teruggaan naar de verloren schapen van het volk van Israël. En dat kreeg zij ook te horen. Er is orde. Maar ging zij daarna mokkend weg? Nee, kijk met mij mee naar vers 25. Zij kwam dichterbij en knielde voor hem neer. En zei, Heere, help mij. En dan gaat hij nog een stapje verder. De discipelen, daar moet je aan denken. Steeds aan die discipelen denken, want anders snap je het niet. Die stonden daarbij, want Matthäus schrijft het op. En hij was een van die bekeerde jongens. Het is niet behoorlijk het brood van de kinderen. En wie waren de kinderen? Het Joodse volk. Te nemen en naar de hondjes te werpen. Nou, iedere niet-Jood wist dat hij een hondje was. Zo werden ze genoemd. Zelfs Mephibozet noemt zichzelf een dode hond. Maar de hondjes, dat is niet zo'n straathond. Dat is zo'n hondje in huis als je pet, als je lievelingsbeestje. Dat is het woord wat ze hier gebruiken. Dus kinderen, dat is het Joodse volk. De hondjes, dat zijn de niet-Joden. Zij wist dat. Maar ze was niet beledigd. En dan moet je kijken wat ze zegt. Ja, heren, maar de hondjes eten ook van de kruimels. Leuk, hè? Zij had een hart wat op zoek was naar het levende brood. En een kruimeltje van het levende brood is genoeg. Niet dat dat haar toegeworpen werd, maar wat dan van de tafel zou vallen. Totale genade. Wat een mooi antwoord. Ja, heren, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar, O vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. De Heere Jezus had genoeg gehoord. Ik moet nog even terugdenken aan Jozef. Hoofdstuk na hoofdstuk na hoofdstuk houdt hij zich in met die halfbroers. En dan opeens heeft Jozef genoeg gezien. Ze hebben een geweten. Ze zijn niet meer jaloers. Ze hebben liefde voor elkaar. Pjoe, en dan opent hij zich. Ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Hier ook. De Heer Jezus had genoeg gehoord. Zij was door de test gegaan. De discipelen stonden daarbij. En zij krijgt een antwoord op haar gebed. Haar dochter wordt genezen. Maar die discipelen waren ooggetuigen van een vrouw met een groot geloof. En dat was voor hen zo'n les. En dat zijn ze nooit meer vergeten. Die titel Zoon van David hoort bij het Joodse volk. En zij moest elke keer weer horen, dit is voor jou en dat is voor het Joodse volk. Maar uiteindelijk, doordat zij ging aanbidden en doordat zij steeds krachtiger werd en zichzelf sterkte in de Heer, kwam het uiteindelijke woord eruit. Groot is uw geloof. Broeders en zusters, verfrissende muziek moet dat geweest zijn voor de Heer Jezus. Met zijn achtergrond. Heere, drie keer. Zoon van David. En zijn reactie. Groot is uw geloof. Ik had voorbereid vandaag om te spreken over twee woorden. Maar God. 48 keer in de Bijbel staat, maar God. En als dat er staat, gebeurt er ook echt iets. Iedere Jacob ontmoet zijn Laban. Laban had het loon van Jacob 10 keer veranderd. Als Laban zijn gang had kunnen gaan, was Jacob verruineerd geweest. Maar God stond voor Jacob. Jozef. Op 17-jarige leeftijd. Verkocht naar Egypte. En uiteindelijk zegt hij tegen zijn broers in Genesis 5, vers 20. Maar God. Jongens, jullie bedoelden het een kwade. Maar God heeft het uitgewerkt en goed. Want als jullie mij toen niet verkocht hadden, waren we nu allemaal omgekomen van de honger. En Jozef wachtte op Gods tijd. Nou, laten we deze morgen besluiten met de laatste maar God. En dan gaan we even naar de rondschrijfbrief voor de gemeente. En we lezen Efeze 2 van 1 tot 6. Groot is uw geloof, dat moeten we vasthouden. Hè? Voordat we dat gaan lezen, dat staat zelfs in de Torah, in Deuteronom 11 vers 21. Weet je wat Gods verlangen voor ons is? Dat wij een hemels leven hebben op aarde. Een hemels leven op aarde. En dat wordt ons aangeboden. Efeze 2. Kom ik nog over? Gaat het goed met ons? Ja, begrepen? Groot geloof? Klein geloof? Geloof? Groot geloof. We willen toch allemaal hoog eindigen. Amen. Dat is zo mijn passie. Om te eindigen hoog. Hem aanbidden. Nou, dan krijg je hier een heerlijke douche. Efeze 2. Het begint niet zo goed. Bedenkt daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesneden genoemd werd, door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen, net als die Canaanese vrouw. Wat betreft de verbonden van de beloften, u had geen hoop. U was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u die voorheen ver af was, door het bloed van Christus, dichtbij gekomen. Ik zit verkeerd. Oh, wacht eens even. Lieve broers, ik zit bij vers 11. Nou, het is bijna hetzelfde, maar we gaan nog even terug. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de lucht, dat is de duivel, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen, ziet u dat, 100%, voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. Wij waren van nature kinderen van de toren, evenals de anderen. Maar God, laten we het eens allemaal zeggen, 1, 2, 3, maar God, en daar gaan we hoor, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Vers 6. Er was eens een broeder die had heel veel succes in Afrika met grote bijeenkomsten. En toen werd hij ziek en toen ging hij sterven. En toen zeiden ze tegen deze broeder, ben je niet bang om te sterven? Hij zei, nou, ik wil jullie wat vertellen. Vanaf het moment dat ik een nieuwe schepping werd, vanaf het moment dat ik de Heer Jezus aanvaarde in mijn hart, heb ik geleefd met Efeze 2 vers 6. Wij zijn niet alleen van dood naar leven gegaan, maar wij zijn gezet in de hemelse gewesten. Als de duivel ons verzoekt, kijk maar bij de Heer Jezus, is het altijd van boven naar beneden. He? Naar beneden. Maar als de Heer Jezus ons leert wat betreft onze positie, zijn onze benen nog hier op aarde, maar onze positie is bij Hem. Daarom zei Corrie ten Boom, het beste komt nog. Maar leef vanuit die positie. Wij zijn hemelburgers. Wij zijn al reeds met Hem gezeten in de hemelse gewesten. Wij zijn al reeds gezegend met alle geestelijke zegeningen. Wij zijn in onze positie volmaakt in Christus. Is dat mooi of is dat mooi? Zullen we daar de Heere voor danken? Ik was dood. Door het geloof ben ik levend geworden. En al reeds gezet met Hem in de hemelse gewesten. Nou begrijp ik mijn vader. Weet je wat mijn vader altijd tegen mij zei toen ik nog kind was? Mijn jongen, toen snapte ik het niet hoor. We zijn wel in de wereld, maar we zijn niet meer van de wereld. Amen. Kent u deze Heer? Heeft u Hem in uw hart? Bent u met Hem al reeds gezeten? Laten we er dan heerlijk van genieten. Vader, ik dank u voor deze morgen. Ik dank u, Heere, dat u hart heeft voor alle mensen. Dat u deze vrouw testte, zoals u Abraham getest heeft. Maar die test, die bracht goud tevoorschijn. En de discipelen hoorden het. Wat voor een vrouw dat was, met een groot geloof. En ze hebben zich daaraan opgetrokken. Heer, ik wil u zo bidden dat deze morgen dat in ons hart teweeg brengt. Dat we een tandje bijzetten. Dat we van klein geloof naar groot geloof gaan. En gaan leven vanuit onze positie. Want die is in Christus. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen.